vandaag het vierde en voorlaatste deel. Ik had vorige keer al gezegd dat het voorlaatste deel was, maar sorry, het zijn er vijf geworden. Ik ga gewoon verder met jullie in 1 Korinthe 13 en ik lees gewoon vanaf vers 1 en we eindigen bij vers 7. Dus als u wil, mag u meelezen of u mag luisteren. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal geworden zijn. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar zij verheugt zich over de waarheid. En voor vandaag, zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Tot daar de schriftlezing. Het is 12 april 2024. U en ik staan samen aan de start van een loopwedstrijd. Ja, ik zie fronsen, ik lopen. Ja, we gaan lopen. Denk gewoon mee. Oké, denkt u nu, 10 kilometer dan, dat zal nog wel lukken? Nee. We nemen deel aan een wedloop van 250 kilometer, gespreid over 6 dagen. En de eerste dag beginnen we rustig, 30 kilometer. Het voordeel is, tussendoor mogen we ook wandelen, hè? Zolang we maar aankomen, daar gaat het om. Al onze bagage, alles wat we voor die 6 dagen nodig hebben, en ons eten, moeten we wel meedragen in een rugzak. Oké, het gaat lukken. We zijn getraind, we zijn voorbereid en we krijgen elke dag opnieuw water. Dus dat moeten we niet voor de hele week meenemen. Komt goed. Ja, ik zie u denken, dat gaat me nooit lukken. Maar er zijn mensen die dit doen en die wedstrijd uitlopen. Dus kom, we beginnen eraan met goede moed. We vertrekken met lopen en het gaat nog goed. Oké, ja, het gaat goed, maar na 5 kilometer bergop, helling. Ja. Het staat stil, hè. Iedereen langzaam naar boven aan het gaan. En ja, ik was nog één detail vergeten. De loopwedstrijd is in de woestijn. Temperaturen tot 45 graden. Na 10 kilometer zand in de linkerschoen. Het begint wat te schuren. Na 15 kilometer zijn die 2 liter water die we in het begin gekregen hadden, ja, die zijn op. En het duurt nog tot het einde voor we nieuw water krijgen. Na 7,5 uur komen we bij de finish. Ik zet me neer in het tentenkamp. Ik pak mijn luchtmatje om voor 's nachts op te slapen. Ik blaas het op. Nee. Pakje astronautenvoeding. Ja, er was geen ruimte voor aardappels, dus klein pakje. Water erbij, koken, wassen. Ja, gaat niet lukken, want daar hebben we geen water voor. Water is om te drinken, wassen doen we niet. En dan schoenen uit. Blaren, nu al. 2, 1 links, 1 rechts. Ja, dus langs de EHBO, blaren uit, prikken. En dan denken we van, ja, we kunnen nu al amper meer wandelen. Morgen 35 kilometer op het programma. Hoe gaan we dat doen? Kijk, eerlijk, ik zou de eerste dag nog geen 10 kilometer ver geraakt zijn. U misschien wel, ik niet. Maar de atleten die daar starten, die zijn voorbereid. Die zijn getraind. Maar die hebben vooral één ding nodig. Weet u wat dat is? Doorzettingsvermogen. Volharding. Dat zegt de Bijbel ook dat wij nodig hebben in de wedloop van het leven. Wij hebben volharding nodig. En vandaag gaan we zien dat die volharding, dat ook een kenmerk is van liefde. Liefde houdt vol en liefde geeft niet op. En als tweede dadelijk gaan we zien dat liefde blijft geloven. Liefde houdt vol. Als we terug naar vers 7 kijken, die begint met zij bedekt alle dingen en daar nemen we bij zij verdraagt alle dingen op het einde van het vers. U gaat dadelijk zien waarom. Alle dingen betekent alles. We zouden het ook kunnen vertalen als altijd. Het woord kan alles, alle dingen of altijd betekenen. En wat onze eigenlijk laat zien, is dat er geen limiet op ligt. Net zoals Gods liefde, moet onze liefde ongelimiteerd zijn. En wat lezen we? Liefde bedekt alle dingen. En bedekken is een mogelijke vertaling van het Griekse woord. Maar ik denk dat de NBV het hier juister heeft. De NBV vertaalt het als alles verdraagt ze. Dus de liefde verdraagt alles. Paulus gebruikt datzelfde woord, verdragen, ook in 1 Korinthe 9, vers 12. De context in 1 Korinthe 9, 12, hij is aan het spreken over mensen die werken, die hebben recht om daarvoor betaald te worden. En wat schrijft hij dan? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen, dat is het woord verdragen, alles. Opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. Paulus werd niet betaald voor de bediening die hij deed. Paulus verdiende zijn geld als tentenmaker. En alle gevolgen daarvan, zegt hij hier, heeft hij verdragen. En waarom heeft hij dat verdragen? Om het evangelie gratis te kunnen brengen. Om geen hindernis op te werpen. En wat heeft hij daarvoor gedaan? Dubbele shiften gedraaid. En gewerkt. En de gevolgen daarvan gedragen. En wat zien we in 1 Korinthe 6, 12 voor het evangelie van Christus? Dus liefde draagt alle dingen. En de nadruk hier ligt op alle dingen dragen die het gevolg zijn van contacten met andere mensen. We hebben allemaal contacten met andere mensen. Loopt nog alles mis? Ja, goed, met mij loopt het ook nog alles mis. Daar dragen we de gevolgen van. En nu ziet u ook waarom we het laatste woord in de rij erbij pakken. Zowel de HSV als de NBG vertalen dat met liefde verdraagt alle dingen. En er zit een overlap tussen die twee termen. Maar bij het laatste woord ligt de nadruk meer op vervolging en beproevingen. En dat verschil zien we opnieuw mooi terug in de NBV, die het eerste vertaalt met alles verdraagt ze. En het laatste, de liefde volhardt. In alles volhardt ze. Wat houdt dat nu in? In 2 Korinthe 6, vers 4 tot 6, geeft Paulus zelf ons een lijst met voorbeelden uit zijn eigen leven. En daar zegt hij het volgende. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God. Hier is het woord in veel volharding, dus dat verdragen we. Verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten. Als dienaars van God, zegt Paulus, volharden we. Dit zijn de dingen die wij gedragen, verdragen hebben. Vervolging als eerste. Ja, we weten, de Bijbel leert ons, in deze wereld zullen we hoe dan ook als volgelingen van Jezus vervolging ervaren. Voor Paulus kwam daar een pak slaag bij en dat is meer dan eens gebeurd. Moet u maar eens nalezen. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Hij heeft rellen meegemaakt. Hij heeft hard gewerkt, dat zagen we net al. Hij heeft zich volledig gegeven in zijn bediening en volledig gegeven in zijn job als tentenmaker. En dat zorgde natuurlijk voor nachten zonder slaap. NBG zegt het heel beeldend en mooi. Nachten zonder slaap, dagen zonder eten. 'S Nachts niet slapen, overdag soms, ja, gewoon honger, omdat hij geen eten had. Liefde verdraagt de omstandigheden. En liefde volhardt. En wanneer? Niet als het goed gaat, als het aan ons vel gaat. Als het dichtbij komt, dan is het hopelijk dat we onze ogen op de Heer richten en volhouden. En zoals ook de vorige keren wil ik vandaag met u kijken naar een voorbeeld uit het leven van onze Heer Jezus. En vandaag gaan we naar Lucas 22. We gaan kijken naar de laster, de hoon en de spot die onze Heer voor ons gedragen heeft. We beginnen in Lucas 22, vers 63 en 64. Korte context, Jezus is gevangen genomen en die wordt vastgehouden in het huis van de hoge priester. En hier gaan we lezen wat er gebeurt. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? Hij werd bespot, belachelijk gemaakt en uitgelachen. Denk gewoon mee, dit is de Zoon van God. De schepper van hemel en aarde. Die wordt bespot en die verdraagt dit. Hij laat dat allemaal gewoon over zich heen komen. He, nog erger dan bespotten, ze doen hem een blinddoek voor, ze slaan hem. En ja, van, he, laat nu maar zien dat jij kennis hebt. Wie is het die u geslagen heeft? En ze... Eigenlijk hallucinant als we erover nadenken wat daar gebeurt. Daarna wordt Jezus naar Pilatus overgebracht en ondervraagd. Dan gaan we verder in hoofdstuk 27 van Matteüs. Matteüs 27 en ik lees nu vers 24 tot 26. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Wat zien we hier? Pilatus heeft schrik voor rellen. Het volk is opgehitst, ze zijn aan het schreeuwen, kruisig hem, kruisig hem. En hij wil zich er eigenlijk een beetje goedkoop van afmaken. En wat hij zegt is van, oké, het is jullie verantwoordelijkheid. En wat is het antwoord van de mensen? Top, doen we, gaan we voor. Kom, geef hem maar. En voordat hij Jezus laat wegbrengen voor de kruisiging, wordt hij eerst nog gegeeseld. En dat is een Romeinse gewoonte die ze deden voor een kruisiging. Wat hier eigenlijk opvalt als we kijken, is dat er aan dat geeselen eigenlijk vrij weinig aandacht besteed wordt. Er staat gewoon, hij werd gegeeseld als mededeling en we gaan verder. Heel kort, dat was een gruwelijke straf. We weten daarover dat sommige mensen die veroordeeld waren, die dat moesten ondergaan, dat die al stierven nog voor ze bij het kruis kwamen. Dus de Heer Jezus had niet alleen die vernedering, maar ook nog eens intense pijn. We lezen verder in vers 27. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dores, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden, gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Pilatus was klaar. En toen moesten die soldaten nog komen. En beeld u in, de Heer Jezus is net gegeeseld. Ja, zijn rug is gewoon bloedwonden. En die mannen komen met z'n allen naar daar, maximum een 600-tal die zich hier verzamelen in die ruimte. En wat doen die? Die gaan verder met het bespotten. En als we dat zo zien, dan ja, het kan gewoon niet anders dan dat daar duistere machten aan het werk zijn. Wat doen ze? Ze kleden hem uit, ze trekken hem een rode mantel aan, hè? Mantel voor de koning. Ze duwen die doornenkroon op zijn hoofd. Opnieuw weer pijn, die lange dorens in zijn vel. Maar ze lasteren opnieuw. Opnieuw spot, opnieuw hoon. Ze knielen voor hem en roepen van... koning, maar dat is nog niet genoeg. Ze gaan ook nog spugen. Spuwen. Ja, we kunnen ons weinig voorstellen waar meer vernedering en ook minachting uitspreekt dan spugen. Nog niet genoeg. Ze pakken die rieten stok en ze beginnen hem te slaan. En als ze klaar zijn met die vernedering en hun, kunnen we zeggen, bloeddorst een beetje over is, kleden ze hem terug aan en ze brengen hem naar de volgende halte. Jezus wordt gekruisigd en terwijl hij daar hangt, gaat de hoon en de spot gewoon verder. Vers 39. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: U die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Stel u voor, er hangen 3 mannen die gekruisigd worden. En eigenlijk zijn die op dat moment in een doodstrijd verwikkeld. Dat is echt geen mooi zicht. En toch kunnen die mensen die daar voorbij wandelen het niet laten om te lasteren en te spotten. Ze lachen met het feit dat hij Gods zoon was. Vers 41. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en we zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. Net waren het voorbijgangers, nu is de religieuze elite aan het woord. Ze lachen met zijn koningschap. Ze lachen met zijn geloof in God de Vader. En natuurlijk, wij weten, Jezus is koning. Jezus koninkrijk kwam net omdat hij aan het kruis bleef hangen. U moet thuis dit nogmaals lezen en dat gewoon op u laten inwerken. Wat onze Heer Jezus voor spot, hoon en schaamte verdragen heeft. En hij liet dat allemaal over zich heen komen. Uit liefde voor ons. Maar wat betekent dat nu voor ons? Praktisch. 1 Petrus 2 vers 20 en 21 spreekt daarover. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, omdat u zijn voetsporen zou navolgen. Wat staat hier eigenlijk? Er is geen roem, er is geen eer in te behalen als wij zondigen en daar de gevolgen van moeten dragen. Ja? Als we ongehoorzaam zijn en daar zijn kwalijke gevolgen, daar gaat het niet om. Nee, het is genade bij God als we het goede doen en daardoor lijden. Natuurlijk, we zagen net de Heer Jezus was zonder zonde. Die heeft voor ons geleden en daar zijn we voor geroepen. Jezus heeft de hoon en de spot verdragen. Hij heeft de pijn verdragen. Hij heeft de toorn van de Vader over onze zonde gedragen. En dat is de reden waarom wij ons lijden dragen. Omdat Christus ons voorbeeld is. En het idee van voorbeeld hier, denk aan een kind dat leert schrijven of denk aan uzelf toen u leerde schrijven heel lang geleden. Er zijn voorbeelden en daar moet je heel precies met de pen over gaan. Wel, zo is het voorbeeld van Christus heel precies. Zijn weg tot glorie ging door lijden. Onze weg tot glorie gaat doorheen lijden. In liefde wandelen betekent dat we volharden en volhouden, wat er ook gebeurt. En dat ondanks de omstandigheden dat we proberen ons oog op God gericht te houden. Maar dat betekent ook dat we elkaar verdragen. Colossenzen 3:13 zegt: Verdraagt elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. En waarom kunnen we dat? Zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet u ook doen. Dat is iets wat een patroon in ons leven moet zijn. We mogen elkaar niet laten vallen. We mogen elkaar niet opgeven. En dan gaat het er niet om dat we elkaar tolereren. Nee, we mogen elkaar lief hebben. En dat kunnen we omdat Jezus ons lief gehad heeft. En hoe doen we dat? Hier heel praktisch, door elkaar te vergeven. Liefde verdraagt en liefde volhardt. De liefde die houdt vol. Als tweede in vers 7 zien we staan: De liefde, zij gelooft alle dingen. Als we rondom ons kijken, dan zien we mensen die alles geloven. Bedenk het, zo gek niet. Of mensen geloven erin. Maar bij ons is het anders. Wij geloven in God. Wij geloven in zijn Zoon. He, zoals we net al zagen, zoals we stevens gaan zien, voor ons gekruisigd en opgestaan. We geloven dat zijn woord waarheid is. En om misverstanden te vermijden, kunnen we hier beter zeggen: liefde gelooft altijd. En dat gaat niet zozeer over in wie we geloven, maar wel dat de liefde blijft geloven. Continuïteit van ons geloof. Continuïteit van liefde. Liefde volhardt ook in geloven. Wij volharden in geloven. Wij geloven in God. Dat is hetzelfde wat in Romeinen 4, vers 17 over het geloof van Abraham gezegd werd. Hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. Wij geloven in God, een God die dode zondaren levend maakt en die schepper is. Tot nu toe, als we naar het leven van de Heer Jezus gekeken hebben, hebben we altijd stilgestaan bij liefde in de praktijk in zijn leven. In hoe hij omging met mensen, hoe hij geduld had met zijn discipelen. We zagen hoe hij Petrus liefdevol vergeven had. Maar nu wil ik met jullie stilstaan bij het geloof van de Heer Jezus. En we hebben hier al een stukje van gezien toen we stilstonden bij de Hof van Gethsemane, toen de Heer Jezus zei van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En vandaag wil ik met jullie kijken naar zijn geloof aan het kruis. En u mag meelezen Lucas 23, vers 33. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem daar, met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. De koning wordt tussen twee gewone misdadigers gekruisigd. Een onschuldige tussen twee criminelen. En als we dit lezen, is het heel kort. Kruisigden zij hem. Opnieuw zien we dat het fysieke lijden hier wel aangeduid wordt, maar dat de nadruk eigenlijk gelegd wordt op zijn geestelijke lijden. We zijn er net al doorheen gegaan. We hebben gezien van de Heer Jezus heeft al zoveel te verduren gekregen. Hoon, spot, geesteling, slagen. En dan hebben we het nog niet eens over de pijn die nog komen gaat. We weten, dat hoef ik u niet te vertellen, hoe onmenselijk het was om aan een kruis aan uw einde te moeten komen. Maar onze redder ging volgens Gods perfecte plan, vrijwillig, zondeloos, naar het kruis. Hij droeg de straf van mijn zonde en de straf van uw zonde. Hij ging naar het kruis om de toorn over de zonde te dragen. Matteüs 27, vers 46, daar staat: ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Alles heeft hij voor ons verdragen. De Heer Jezus was het perfecte offer. Als een lam dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij alles in stilte verdragen. Maar nu roept hij met luide stem. En kijk naar wat hij roept. De Heer Jezus heeft ons geleerd om onze hemelse Vader aan te spreken met Vader. Maar hier zegt hij, mijn God. Op dit moment krijgt Jezus de volledige beker van Gods gramschap te drinken. Hij absorbeert Gods toorn. Hij die zonder zonde was, wordt voor ons tot zonde gemaakt. En daardoor is hij gescheiden van zijn hemelse Vader. Hij die in perfecte harmonie met de Vader geleefd heeft, wordt verlaten. Jezus werd verlaten, zodat wij nooit verlaten zullen worden. En wat hier gebeurt, uit zich in een bovennatuurlijke duisternis op aarde. Lucas beschrijft dat als volgt in 23, vers 44 en 45. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Van op midden van de dag tot 3 uur 's middags wordt het donker. En duisternis is een beeld wat vaker voor oordeel gebruikt wordt. Bijvoorbeeld bij de plagen in Egypte. Dus wat we hier zien is het oordeel van God dat heel zichtbaar, dat bijna tastbaar wordt. Jezus draagt de straf en het wordt donker. Maar in Jezus' laatste woorden zien we zijn geloof. Lucas 23 in het volgende vers 46. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Opnieuw spreekt de Heer Jezus met luide stem. Daaraan kunnen we zien dat hij volledige controle had over wat er gebeurde. En wat zei hij? In uw handen beveel ik mijn geest. Daarin zien we onderwerping van de Zoon naar de Vader. En we zien ook zijn geloof en vertrouwen op de uitkomst. Jezus weet dat het goed zal aflopen. Hij heeft zekerheid over de uitkomst. En in tegenstelling tot net spreekt hij zijn Vader opnieuw aan als Vader. In zijn donkerste uur, wanneer hij door God verlaten is, wanneer hij omgeven is door spotters en door duisternis, blijft zijn geloof in God rotsvast. Hij vertrouwt op Gods liefde als hij zegt: Vader, ik geef alles aan u over. Hierin zien we liefde aan het werk. Als eerste zien we de wederzijdse liefde tussen God de Vader en God de Zoon. En wij weten van achteraf, God heeft het offer aanvaard. Jezus is opgestaan. En als tweede zien we Gods liefde voor ons. Want Jezus heeft alles verdragen. Hij heeft volhard en daardoorheen is hij blijven geloven. Opnieuw praktisch voor ons, dan gaan we weer naar 1 Petrus 2. Opnieuw in die passage die vertelt over hoe Jezus ons voorbeeld is. 1 Petrus 2, 23, over de Heer Jezus die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat hebben we daar straks gezien. Jezus werd uitgescholden en die zweeg. En terwijl hij aan het lijden was, heeft hij niet gedreigd. En we kunnen ons dat zo makkelijk voorstellen. Iemand doet ons iets aan en wat zeggen wij? Wacht maar. Wacht maar. Binnenkort dan. Wacht maar. Nee. De Heer Jezus, wat deed hij? Hij gaf het over aan zijn Vader. En het woord overgeven, dat is hetzelfde wat gebruikt wordt als iemand afleveren bij de politie. Blijf maar daar. Overgeven. Blijf daar. En waarom kunnen we dat? Waarom deed de Heer Jezus dat? Waarom kunnen wij dat doen? Omdat we weten dat God rechtvaardig is. We horen wel eens vaak zeggen zonder veel nadenken, ja, alles komt goed. Maar dat is net onze hoop als gelovigen, dat alles ooit goed komt. Dat is de toekomst waar we naar uitkijken. Waarom? Omdat God rechtvaardig is. Omdat God zijn liefde op ons gezet heeft. Omdat Gods Zoon voor ons is gestorven en opgestaan. Daarom kunnen we altijd op God vertrouwen en blijven geloven. Jezus zelf zegt dat zo mooi in Johannes 16, 27, want de Vader zelf heeft u lief. God heeft een speciale reddende liefde voor zijn kinderen. God heeft ons lief. En dat is de basis voor alle liefde in ons leven, dat wij verzekerd zijn van Gods liefde. En daarom is het ook voor ons dat we in elke situatie kunnen zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn en vul maar in. Als we ons zorgen maken over financiën, dan kunnen we zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn situatie. Heer, zorg voor mij. We kunnen op God vertrouwen, want hij zorgt voor zijn kinderen. God is soeverein en regeert. Als we lichamelijke klachten hebben of voor iemand anders bidden, dan kunnen we bidden, Vader, in uw handen beveel ik deze persoon. Waarom? We vertrouwen erop dat God kan genezen, maar we onderwerpen ons aan zijn wil. Als we bidden voor welk probleem dan ook, dan mogen we alles overgeven in zijn handen en hopelijk daarin groeien. En dan kunnen we hopen dat het op het einde van ons leven net zo gaat als bij Stefanus. Wat zei Stefanus? Terwijl ze hem aan het stenigen waren, terwijl de dood hem voor ogen stond, zei hij, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hier horen we de echo van Jezus' laatste woorden in, maar Stefanus die spreekt hem aan, Heere, ontvang mijn geest. Op zijn laatste en misschien wel moeilijkste moment vertrouwde Stefanus op de Heer. Hij bleef geloven. Dat is mijn hoop en mijn gebed in de eerste plaats voor mijzelf, maar ook voor ons allemaal. Dat we mogen groeien in geloof en vertrouwen als we Jezus' liefde beter leren kennen. Ik wil afsluiten met twee passages uit de psalmen die het heel praktisch maken. Psalm 118, vers 8. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Ja, dat is duidelijk. Ons vertrouwen ligt niet in mensen, Ons vertrouwen is op de levende God. Hij is onze toevlucht. Als het moeilijk gaat, schuil bij hem. Psalm 62, vers 6 tot 9 zegt: zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Het is goed om stil te worden voor God en van hem alles te verwachten. Ik heb nogal eens de neiging om op mezelf te vertrouwen en het van mij te verwachten. Komt wel in orde. Lukt wel. Nee, de opdracht hier is heel duidelijk. Verwacht altijd alles van hem. God houdt van ons. God is onze toevlucht. God is onze schuilplaats. Hij is het object van ons geloof. Door hem kunnen we blijven geloven. Liefde verdraagt alles. Liefde volhardt in alle omstandigheden. En liefde blijft geloven in God. Amen.